van Godspelgrims voor de opa's aanmeester op de Gidhit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Scharen? Mijn ziel is begeerig en bezwijkt over van verlangen naar de voorovende zeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij als jongs geslecht. Bij uw altaren, Heere der Scharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker art de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen ze end tot een fontein. Ook zal de regen en gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen van God in Sion. Heere, God der Scharen, hoor mijn gebed. Neem het roeren, o God Jacobs. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en Heere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprecht hebben wandelen. Heere der Scharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
Gemeente, een pelgrim, dat is iemand die op weg is om een belangrijke stad, een bedevaartsoord, om een heiligdom te bezoeken. En vroeger gingen pelgrims vooral te voet naar zo'n bedevaartsoord toe. Vandaag de dag worden ook allerlei andere vervoersmiddelen gebruikt. Nou, in Psalm 84 wordt de pelgrimstocht van gelovige Joden beschreven. Ze zijn op weg naar Jeruzalem, naar de heilige stad, naar Sion, waar de tempel is, waar God woont. En wat gebeurt er nou onderweg? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is de pelgrim onderweg naar Gods huis. De pelgrim onderweg naar Gods huis. Zij worden door God beproefd en ze worden door God gezegend. Dus beproefd en gezegend. Ja, wat maken de pelgrims die vanuit alle delen van het land optrekken naar Jeruzalem? Wat maken ze onderweg mee op weg naar het huis van God? Ze maken beproevingen mee. De reis naar Sion, naar Jeruzalem, loopt niet alleen over de toppen van de bergen. Nee, het gaat ook door dalen heen. Er zijn ook dalen waar de pelgrims doorheen moeten. En onze tekst heeft het over zo'n dal. Ze gaan door het dal, zegt onze tekst, van de moerbeziënbomen. Wat is dat voor een dal? Dat is een goede vraag. Onder de uitleggers is er wat verschil van inzicht over het woordje baka wat in het Hebreeuws staat. De een zegt je moet dat woordje baka vertalen met ja, moerbeiboom. Dus dan ga je door een dal waar die moerbeibomen staan, die moerbeziënbomen. En dat zijn bomen die kunnen heel goed wortelen, heel goed staan, heel goed aarden in een dor en droog gebied. En de ander zegt, nou, het gaat veel meer om een balsemstruik. En de takken van die struik, die scheidt een vloeistof af. Dat druppelt zeg maar vocht uit. En dan lijkt het net alsof die struik aan het huilen is. Ze gaan door een tranendal heen. En nog weer anderen zeggen, nou, laat dat woordje in het Hebreeuws maar gewoon staan. Ze gaan door het dal van Baca heen. En misschien kent u het dagboek van Philpott, een Engelse prediker uit de 19e eeuw, die als titel heeft door Baca's vallei. Nou, dat komt dus hier uit Psalm 84, vers 7. Nou ja, welke naam je dit dal ook geeft, dit is duidelijk, het is een tranendal. Want de pelgrims die moeten door een dal heen waar het kurkdroog is, waar de zon brandt, waar de zon steekt, zegt de berijmde psalm. Je zou er omkomen van dorst. Je dreigt te bezwijken aan gebrek aan kracht. En het is niet fijn om door dat dal heen te moeten en om daar te zijn. Want als je in het dal bent, dan heb je niet dat wijdse uitzicht wat je wel hebt als je op de bergtoppen staat. Wat je wel hebt als je hier Urk uitgaat en de polder in komt of op de vuurtoren staat, jongens en meisjes, dan kun je zo over het IJsselmeer heen kijken. Dan heb je een wijdse uitzicht. Maar als je in een dal zit, dan kijk je als ja, overal tegenop, hè, dan kijk je tegen de bergen op. Dan ben je als het ware omsloten door de berg. Omgeven door de berg. Het is niet precies duidelijk waar je dit dal nou op de kaart in Israël ergens moet aanwijzen. Maar de dichter zegt, als je als pelgrim naar Jeruzalem gaat, of je nou uit het zuiden of noorden komt, uit het westen of het oosten, maakt niet uit, je gaat door dat dal heen. En dat geldt ook vandaag. Want de reis van een pelgrim, een christen, gaat ook vandaag nog door het dal van Baca. Bent u een pelgrim geworden? Geworden, want zo word je niet geboren. Maar bent u het geworden? Op weg gegaan naar de lichtstad, getrokken uit stad verderf, uit de duister tot Gods licht. Omdat de Heilige Geest met het woord werkte en je stilzette en je naar de Heer Jezus ging vragen. Wat heerlijk als u op weg bent gegaan. Naar de stad die fundamenten heeft. Maar is de reis dan altijd zo voorspoedig? Is het dan één vlakke weg naar Jeruzalem? Zijn er dan geen hindernissen, geen bochten? John Bunyan, die tekent in zijn reisverslag de reis van een pelgrim die de naam Christen draagt. En wat komt hij op zijn reis veel moeite tegen? Veel hindernissen, veel verleidingen. Want de reis van een christen gaat door een dal. Herken je dat? Je krijgt een kruis opgelegd. Je hebt verdriet. Je kent pijn. Misschien draag je een psychische last of heb je een chronische ziekte die je moet dragen. Er zijn spanningen binnen de familie, zorg in het gezin of op het werk. Je hebt verliezen geleden en dat alles dat kan ook zo zijn weerslag hebben op het geestelijk leven. En je zegt, nou ik ga echt door een dal, de omstandigheden zijn gewoon moeilijk en zwaar. Het kan ook anders. Dat je op de pelgrimsreis de smaad van Christus moet dragen. He, dan is er de druk van buiten en het onbegrip van de wereld. Dat kan zomaar toch, want een pelgrim die is op doorreis. Een pelgrim is een vreemdeling op aarde. Het kan zomaar zijn dat de wereld de keuze niet begrijpt die jij maakt. Dan is er onbegrip, smaad, haat misschien wel. Hoeveel christenen ervaren dat niet? Dat hun christen zijn verdrukking oplevert. Dan wordt je geloof beproefd. Dan ga je door dat Baca-dal, dat dal van de moerbeibomen. De weg van een christen gaat door een dal, herken je dat? Misschien ben je nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen. En Gods woord, het was eten en drinken voor je. Je was vol van de liefde van God. En je had maar één verlangen, dicht bij de Here zijn, aan zijn voeten te zitten, hem groot te maken. Maar je merkt dat het wat anders wordt. Bijbellezen versloft wat. Of de Bijbelwoorden, die raken je gewoon minder. En je gaat twijfelen. Zou het wel waar zijn dat ik echt een pelgrim ben? Dat ik bij God hoor. En als God nou zijn genade aan mij gaf. En zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort. Hoe kan het dan zijn dat ik die verkeerde gedachten had? Dat kan toch niet? Zou het wel waar zijn dat ik een pelgrim ben of heb ik me vergist? Waarom spreek ik dan zo weinig goede woorden over de Heer? Waarom heb ik daar soms gewoon moeite mee? En je wordt aangevochten. Je gaat door een dal. Ik hoor een pelgrim, een oudere pelgrim zeggen, die al 40, 50, 60 jaar de pelgrimsreis mag lopen. Momenteel ga ik door het Baca-dal. Ik heb geen geestelijke voorraden meer. Het is dor en droog. De zon die steekt, ik wankel. Het gebed, het lijkt helemaal niks uit te werken. Het lijkt wel alsof het gebed niet verder komt dan het plafond. De Heere lijkt zo ver weg. En alle gevoelige genieting is weg. Zou God zijn genade vergeten, niet meer van ontferming weten? Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik merk hem niet op. Ja, de Heere lijkt ver weg. En daarentegen de boze zo dichtbij. En hij klaagt je aan. En hij wijst je op allerlei zonden. Afgelopen week misschien wel. En hij zegt, jij dacht een pelgrim te zijn en op te gaan naar Jeruzalem. Maar jouw opgang wordt één grote afgang. En je wordt er moe van, moedeloos, krachteloos. Of je wordt bestookt, hè, met verwarrende gedachten. Met godslasterlijke gedachten misschien zelfs. Er zijn bestrijders van binnen, van buiten. En je denkt, één deze dagen kom ik nog om. Ik kom nooit in Jeruzalem aan. De Heere die zal wel niet met mij verder willen. In dat Baca-dal, dat dal van de Mubezi-bomen. Daar kan de middagzon zo steken. Daar kan de dorst je zo kwellen. Daar kan het soms zo benauwd zijn. Onze tekst zegt, de weg van pelgrims, die weg die gaat door het dal. Ja, zeg je, maar waarom loopt die pelgrimsweg daar doorheen? Kan de koning niet die weg van een pelgrim eromheen leggen, om dat dal heen? Waarom moet het er nou doorheen? Vind je het vreemd dat het door dat dal heen gaat? Wat mag ik het dan Nieuw Testamentisch zeggen vanmorgen? Wie is de koning van de pelgrims? Hij is een kruiskoning. En zijn volgelingen, die moeten leren zichzelf te verloochenen. Die moeten leren eigen krachten te verachten. Die moeten leren hem te volgen door bezaaide en onbezaaide wegen. Hoe zegt de dichter dat ook alweer van Psalm 34? Veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die alle redt en God. Want zou de Heere die pelgrims vergeten in het Baca-dal? Geen zins. En daarom onze tweede gedachte, door God gezegend. Want wat is de reactie van de pelgrims? Hoe houden ze zich nu ze moe en uitgeput in dat dal zijn aangekomen en daar doorheen gaan? Zoeken ze nou hulp bij zichzelf of bij een ander? Kijken ze nog een keer of de waterzak wel echt leeg is? Pakken ze de rugzak erbij? Ritsen ze hem open om op zoek te gaan naar iets van een voorraad? Proberen ze zichzelf te redden door te gaan graven naar een waterbron? Of maken ze rechtsomkeer? En zeggen ze, nou, als dit de weg van God is, nou, mij niet gezien. Nee, weet je wat ik die pelgrims als het ware zie doen? Ik zie ze elkaar aanstoten. En ik zie ze elkaar wijzen op de reisgids. En kijk, zeggen ze, het staat er toch dat we door veel verdrukkingen zullen ingaan. En God, die is toch een toevlucht. Hij is toch krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. En wat doen ze? Door de nood gedreven, vluchten ze tot God. Ze komen met hun lege handen, met hun gebrek, met hun teleurstelling, met hun aanvechting, met hun moeite, met hun zorg, met hun zonde aan zijn voeten. In die moeilijke omstandigheden doen ze een beroep op Gods hulp, op zijn kracht, op zijn macht, op zijn zorg. Ze stellen hem tot een fontein, omdat ze eerder hebben ervaren dat er in hem een volheid te vinden is en de hulp en de zegen van boven moet komen. En de Heere wil een fontein zijn door hen regen te geven. En dat beeld in de tekst van een fontein en van regen, dat is natuurlijk niet voor niks gekozen. Want als de pelgrims in de maand september en oktober op weg gingen naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren, dan begon de vroege regen te vallen. Het was warm geweest. En het was dor en droog. Maar dan op weg naar Jeruzalem brak op enig moment, dan betrok de lucht en ging het regenen. En dat was zo verfrissend en zo verkwikkend. Voor het land en voor de dieren en voor de mensen. En nu betrekt de dichter dat beeld. Dat beeld van water op God. En hij zegt, de Heer is een fontein. En hij geeft regen. En jongens en meisjes, wat een fontein doet, dat weet je wel, hè? We hebben er eentje hier, hè? In de visvijver hier, vlakbij het zwembad. Een fontein die geeft water omhoog. Met kracht gaat er een straal of meerdere stralen worden omhoog gebracht. En nou zegt de dichter, nou is God als zo'n fontein. En hij laat het water stromen. Vanuit de hemel naar beneden, hij laat het regenen. Nee, niet met mate. Er zijn maar niet een paar druppeltjes. Het is maar geen miserig buitje. De regen die valt maar niet mondjesmaat, zodat het al verdampt is voordat het in dat dal terechtkomt. Nee, er is overvloed, gans rijkelijk, totaal. De Heere geeft fris, levend water. Hij geeft stromen van zegen. En stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt. Die hen bedekt. En dat is een geweldige zegen. Want regen en zegen hoort in de Bijbel vaak bij elkaar. Kijk, als het regende, dan bloeide alles weer op in de natuur. Dan kwam het land weer tot bloei, dan leefde alles op. En als het niet regende, dan was dat nogal eens een oordeel van God. Denk maar even aan de Israëlieten die leefden in de tijd van koning Achab. Toen Elia profeet was. Het regende 3,5 jaar niet. Als oordeel van God. Maar regen, dat is een zegen van God. En mag die onverdiende zegen er nou vanmorgen niet zijn? Is de Heere nou vanmorgen niet in ons midden als de fontein van leven, als de bron van alle goed? En wat mag ik als zondig mens doen? Ik mag met mijn lege waterkruik komen om te putten uit de fontein van alle goed. Kijk, misschien gaat u weg. Om wat voor reden dan ook. Momenteel wel door dat Baca-vallei. Door een dal. En misschien was afgelopen week, de voorbereidingsweek, wel zo'n droog dal voor u. Je wist het niet meer. Waarom leidt de Heere zijn kinderen door zo'n dal? Nou is het misschien om mij te leren hem alleen over te houden. Nee, wij begrijpen Gods weg lang niet altijd. En God die verbergt zijn gezicht wel eens voor ons. En hij trekt zich voor ons gevoel wel eens terug. Maar dat doet hij niet om ons te plagen. Maar dat doet hij om ons te leren dat we zonder hem nergens zijn. Dat doet hij opdat we met meer aandrang ons melden bij zijn genadetroon. En ons neerwerpen aan zijn voeten. Met lege handen. Terwijl we ons vastklemmen aan zijn belofte. Terwijl we hem tot een fontein maken, een bron waar we afhankelijk van zijn. En kijk nou eens wat de Heere vanmorgen doet. Hij richt de tafel aan. Midden in een dor en een droog dal wil hij een oase geven aan pelgrims. Waarom? Om zijn kinderen te verkwikken. Om dat vuur van de liefde weer op te porren. Om het levend geloof fris te houden. Om het donker op te klaren. Om de dorheid weg te nemen. Om je blij te maken. Verheugd. Verheugd te laten zijn in hem. Kijk, in dat dal valt de regen. Die de pelgrims gans rijkelijk overdekt. Die regen komt echt over hen heen. Het bedekt die pelgrims. Nou, kijk eens naar de tafel. Er is brood en wijn voorhanden. De kan is gevuld. De schaal ligt vol. Er is een rijke maaltijd. En in die maaltijd mag ik met ogen van het geloof het bedekkend werk van Christus zien. Want hij wil met zijn offeranden, waar brood en wijn van spreken, mijn schuld voor God bedekken. Gans rijkelijk, totaal. Volkomen, helemaal. En als ik dat nou mag zien vanmorgen. En als ik daar iets van mag proeven. Dan gaat er zo'n zegenrijke werking uit van brood en wijn. Dan verkwikt mijn ziel. Dan wordt mijn geloof versterkt. Dan word ik meer en meer verbonden aan Christus. In het Baca-dal. blijkt God een fontein van alle goed te zijn door zijn regen, door zijn zegen te schenken. En de pelgrims die ervaren het, ja ook in dat dal is de Heere bij mij, gaat hij mij voor, laat hij me niet alleen, ondersteunt hij mij, ook in die moeilijke tijd, ook bij de aanvechting als de zonde mij benauwt, als de weg niet zo voorspoedig lijkt te gaan. Maar de verzekering mag groeien, ja hij zal het ook voor mij voleindigen en ik zal hem mijn fontein, mijn helper eten. Amen.